Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Wij openen de Heilige Schrift en we lezen vanmorgen uit het boek Koningen, 1 Koningen, het 18e hoofdstuk. En we komen daar twee gelovige mensen tegen die allebei op een heel verschillende manier met hun geloof omgaan. Elia en Obadja. Daar staan we vanmorgen bij stil. 1 Koningen 18. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam. In het derde jaar. Ga, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. Achab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd, toen Izebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Achab zei tegen Obadja, ga het land in. Naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen we gras vinden, zodat we de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken. En zij verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Achab ging alleen de ene kant op, Obadja ging alleen de andere kant op. Toen Obadja onderweg was, zie, Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn gezicht ter aarde en zei, bent u het, mijn heer Elia? Hij zei, ik ben het. Ga, zeg tegen uw heer, zie, Elia is hier. Maar Obadja zei, wat heb ik gezondigd? Dat u uw dienaar in de hand van Achab geeft om mij te doden? Zo waar de Heere, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn Heer geen bode heeft gestuurd om u te zoeken. En als ze zeiden, hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat zij u niet konden vinden. En nu zegt u, ga, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan, en de geest van de Heere u zou opnemen, ik weet niet waarheen, en ik zou komen om Achab de boodschap te brengen, maar hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden. Terwijl ik, uw dienaar, vanaf mijn jeugd de Heere vrees. Is mijn Heer niet verteld wat ik heb gedaan? Toen Izebel de profeten van de Heere doodde, dat ik van de profeten van de Heere 100 man heb verborgen, per 50 man in een grot, en dat ik die met brood en water onderhouden heb. En nu zegt u, ga, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, hij zou mij doden. Elia zei, zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en vertelde het hem. En Achab ging Elia tegemoet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bent u een Elia of meer een Obadja? Dient u God op de manier van Elia of op de manier van Obadja? Op wie lijkt u het meest? Elia en Obadja zijn allebei mensen die God vrezen, die God dienen. En allebei doen ze dat in een vijandige omgeving. In een land, in een cultuur waarin de dienst aan God niet populair is, maar juist wordt tegengewerkt. Er is veel vijandigheid, maar ze gaan daar op een verschillende manier mee om. De een, Elia, is iemand die geen enkel compromis sluit. Hij dient God, hij leeft naar Gods geboden, ook al gaat dat dwars in tegen wat de mensen om hem heen doen. Hij is niet bang om alleen te staan. Hij volgt Gods wil, hoeveel weerstand hem dat ook oplevert. En dat levert hem inderdaad tegenstand op. Hij komt alleen te staan. Hij leidt daardoor een eenzaam leven. Maar dat accepteert hij. Voor hem telt maar één ding: God gehoorzamen. De ander, Obadja, die gaat daar anders mee om. Ook hij dient God, maar op een andere manier. Hij werkt in een omgeving, het hof van koning Agab, waar de meesten niet in God geloven. En in die omgeving sluit hij ook wel eens compromissen. Hij doet wel eens dingen waar hij zelf eigenlijk niet achter staat. Dingen die botsen met Gods wil. En toch doet hij ze. Omdat hij in zijn werk nu eenmaal niet alles kan doen zoals God dat wil. In zijn werkomgeving moet je compromissen sluiten. Maar dat doet hij niet lichtvaardig. Want ook Obadja wil eigenlijk maar één ding: God dienen. Ook hij heeft God lief, net als Elia. Maar zijn omgeving, zijn werkplek dwingt hem soms dingen te doen die hij niet wil. Hij doet ze omdat hij op die plek God wil dienen. Elia en Obadja, twee verschillende mensen die ieder op hun eigen plaats, op hun eigen manier God dienen. Wat kunnen we van hen leren? En welk van die manieren past het beste bij u en bij jou? We kijken eerst even naar de grote lijn. Elia was door koning, was door de Heer God naar koning Agab gezonden. En hij kondigde een periode aan van droogte. Dat was een oordeel van God. Vanwege het goddeloze leven van het volk. En die droogte was nu ook inderdaad gekomen. Die droogte met alle hongersnood die dat meebracht, duurde nu al 3 jaar. Al die tijd was Elia ondergedoken geweest. Eerst verbleef hij bij de beek Krit, in het gebied aan de andere kant van de Jordaan. En daarna had hij gelogeerd bij de weduwe van Tsafat, vlakbij Sidon. Soldaten van Agab zochten Elia overal, maar dat lukte niet. God beschermde hem. God zorgde voor hem op een wonderlijke manier. Bij de beek Krit brachten de raven hem voedsel. En bij de weduwe van Tsafat kregen ze eten uit dat kruikje wat maar olie bleef geven. Een onbeperkte bron. En wat heeft Elia verder gedaan die jaren? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Het staat er niet bij in de Bijbel. Hij zal wel niet hebben stilgezeten. Dat past niet bij zijn karakter. Maar wat hij precies deed, weten we niet. Ik denk dat hij vooral veel heeft gebeden. Voor de bekering van het volk Israël. Voor het behoud van het volk. We weten dat Elia iemand was die intensief bad. En verder zal hij wel hebben gewacht. Tot God hem een nieuwe opdracht gaf. En nu, na ruim 3 jaar wachten, nu komt er een nieuwe opdracht. Ga naar Agab toe. Nou, dat is geen opdracht waar je blij van wordt. Dat is een gevaarlijke opdracht. Opnieuw moet Elia naar Agab toe gaan. Opnieuw in het hol van de leeuw gaan zitten. Nu zo ongeveer in de muil van de leeuw gaan zitten. Maar de boodschap is dit keer positief. God zal weer regen geven op het land. De droogte is weer voorbij. En met dat goede nieuws gaat Elia gehoorzaam op weg. En onderweg ontmoet hij dan Obadja. Dit is de eerste keer dat wij deze Obadja tegenkomen. Trouwens ook de enige keer. Je moet hem niet verwarren met de profeet Obadja. Van het Bijbelboek Obadja. Die profeet had dezelfde naam, maar die leefde een paar eeuwen later. De Obadja die we nu tegenkomen is geen profeet, maar een ambtenaar. Hij is de hofmeester van koning Achab. Hij heeft een hoge functie, een vertrouwensfunctie aan het hof van Achab en Izebel. En van deze Obadja vertelt de Bijbel dat hij de Heere zeer vreesde. Niet alleen godvrezend, zeer godvrezend. Hij eert God, hij heeft hem lief. En dat hij God diende, blijkt wel uit wat er over hem verteld wordt. De Bijbel vertelt dat hij een zeer betrouwbaar persoon was en dat hij profeten van God verborgen heeft. Obadja is een betrouwbare man. Iemand op wie je aan kunt. Van die hele hofhouding van koning Achab is hij de enige die het volledige vertrouwen geniet van de koning. Die reputatie heeft hij opgebouwd door tijdens zijn jarenlange omgang met de koning. En Achab heeft hem leren kennen als een man uit één stuk. Als iemand die doet wat hij zegt. Wat dat betreft doet hij zijn naam eer aan. Obadja, Obed, Yahweh, dienaar van de Heere. En dat is hij. Een trouw en betrouwbaar dienaar van God. Zoals hij heet, zo is hij. Kan dat van u, jou, ook gezegd worden? Staat u ook zo bekend? Wij worden christenen genoemd. Genoemd naar onze Heer, Jezus Christus. Kunnen de mensen om ons heen dat aan ons merken? Doen wij die naam eer aan? Door, net als Jezus Christus, trouw te zijn en betrouwbaar. Mensen die je echt kunt vertrouwen, zijn vandaag zeldzaam. Laten wij, christenen, zulke mensen zijn. Mensen aan wie in de omgang merkt dat ze niet alleen aan zichzelf denken. Dat ze niet alleen doen wat goed is voor de eigen carrière, maar die zichzelf ook wel eens wegcijferen voor een ander. Die het goede zoeken voor een ander. Die niet altijd op eigen strepen blijven staan, maar ook mild en royaal kunnen zijn aan een ander. Vanuit de liefde die God ons geeft, ook liefde en aandacht geven aan mensen om ons heen. Mensen die, net als Jezus Christus, trouw en betrouwbaar zijn. Door net als Jezus anderen te dienen. Door zo te leven, niet alleen aan jezelf te denken. Zo kun je ook respect afdwingen in je omgeving. Als je zo in je werk staat, zo met je opleiding bezig bent, dan straalt dat iets uit naar anderen. Zo is ook Obadja. Hij diende de Heere. Hij deed zijn werk royaal en trouw. Hij was zo betrouwbaar dat hij een goede naam had opgebouwd. En nu een vertrouweling was geworden van koning Achab. Daar voel je wel een stuk spanning. Obadja was zeer godvrezend. Maar hij leeft dus aan het hof van koning Achab. Die bepaald geen godvrezende man is. Integendeel, die samen met Izebel de dienst aan Baal stimuleert. Die Izebel de vrije hand geeft om de profeten van de Heere te vervolgen. Een omgeving die vijandig staat tegenover God. Kun je daar de Heere wel dienen? Kun je daar wel werken in zo'n heidense omgeving? Dan moet je compromissen sluiten. Dan moet je ook wel eens de andere kant op kijken. Dan hoor je ook van allerlei dingen die niet gaan naar Gods wil. Obadja zou ook wel deel hebben moeten nemen aan de paleisfeesten. Die je eigenlijk niet goed vond. Laten we ons maar geen illusies maken. Iemand met zo'n hoge functie als Obadja, die wist precies wat er aan de hand was aan het hof. Wat er allemaal gebeurt aan die goddeloze omgeving. Hij zal ook dingen hebben moeten doen waar hij niet achter stond. En toch doet Obadja dat. En door op die plek te blijven zitten, kan hij wel veel betekenen voor God. En voor Gods koninkrijk. De Bijbel vertelt dat Obadja een hele onderduikorganisatie heeft opgebouwd. Twee groepen van 50 profeten laat hij onderduiken en voorziet hij van eten en drinken. Nou, dat is nogal wat. Om 100 profeten te onderhouden in een tijd van schaarste en hongersnood. Waar haal je dat eten vandaan? We horen even verderop dat Izebel 850 Baalspriesters uit haar land had laten overkomen. Die op haar kosten, dus vanuit de voorraden van het paleis, werden onderhouden. Misschien dat Obadja daar vandaan het voedsel organiseerde. Met zijn hoge functie aan het hof kon hij natuurlijk van alles regelen. En dat doet hij. Daarmee zit natuurlijk ook zijn eigen positie op het spel, maar hij doet het. Om de dienaren van de God van Israël in leven te houden. Deze geschiedenis doet me denken aan Schindlers List. Daar zie je diezelfde morele dilemma's. U kent die film misschien wel. Een film over het leven van de Duitse zakenman Oskar Schindler in de Tweede Wereldoorlog. Schindler was een rijke zakenman die ook lid was geworden van de nazi-partij. Binnen die partij knoopte hij allemaal banden aan en contacten. Met allemaal nazi-kopstukken, SS-officieren. Hij deed mee aan hun feesten en onderhield goede contacten met hen. En door die contacten kon hij ook allemaal dingen voor elkaar krijgen. Zo organiseerde hij dat honderden Joden in een van zijn fabrieken te werk konden worden gesteld. En daarmee voorkwam hij dat deze Joden op transport werden gezet naar een vernietigingskamp. Door zijn omgang met nazi's en SS'ers wist hij voor hen uitzonderingen te verkrijgen. Iedere Jood die op zijn lijst stond, Schindlers List, Schindlers lijst, die hoefde niet op transport. En honderden Joden hebben op die manier de oorlog overleefd. Nou, zo ongeveer was ook Obadja bezig. Hij leefde in een omgeving die volkomen los stond van God. Maar juist door daar te werken kon hij veel betekenen voor de Heere God. Kon hij veel dienaren van God in leven houden. En daarmee zijn we terug bij die vraag uit het begin. Hoe dienen wij God? Dat doen we op de manier van Elia of de manier van Obadja. Twee mannen die op een heel verschillende manier in het geloof staan. Op een verschillende manier God dienen. Elia is de man van zo zegt de Heere. Iemand die zich niet inlaat met zulke goddeloze mensen als Ahab en Izebel. Iemand die geen compromissen sluit, maar doet wat God gebiedt. Iemand die zich niet laat compromitteren door corrupte mensen of bedrijven. Iemand die alleen strikt, rechtlijnig, doet wat God wil. Iemand die daardoor alleen komt te staan, maar dan toch trouw blijft. Ook als het bepaald niet populair maakt. Dat neemt op de koop toe. Voor hem telt alleen, is iets naar de wil van God of niet. Wat God ergens voor vindt, vindt hij veel belangrijker dan wat de mensen om hem heen ervan vinden. Obadja leeft anders. Hij werkt wel samen met goddeloze mensen. In een goddeloze omgeving. Waar je nauwelijks schone handen kunt houden. Daar horen we in dit Bijbelgedeelte trouwens ook een voorbeeld van. Obadja wordt door Agab geroepen om een vertrouwelijke missie uit te voeren. Hij moet heel het land Israël doorreizen op zoek naar de laatste bronnen met water en de laatste groene velden. Ieder beetje water wat nog over is, ieder plukje gras wat nog over is, moet voor de koning verzameld worden. En weet je waar Agab dat voor wil hebben? Niet voor de schapen en de runderen. Niet voor het eten van zijn onderdanen, maar voor zijn leger. Voor de paarden van zijn cavalerie. Koste wat het kost, wil hij zijn leger op sterkte houden. Zijn door paarden getrokken strijdwagens. Laat het volk maar verrekken als ik maar machtig en sterk ben, denkt Agab. Zijn eigen onderdanen laat hij links liggen. Hij denkt alleen aan zijn eigen paarden en strijdwagens. Aan zijn tanks, zeg maar. En aan dat beleid werkt Agab dus mee. Dat zijn de kosten die hij voor zijn positie betaalt. Hij draagt hiervoor mede verantwoordelijkheid. Hij werkt mee aan een beleid dat voor God een gruwel is. Dat is het morele dilemma dat zijn positie met zich meebrengt. Hij doet dingen die niet zijn naar Gods wil, maar kan door op die plek te blijven wel andere goede dingen doen. En zulke morele dilemma's heeft u en jij misschien ook wel. Misschien niet zo extreem als hier, maar wel hetzelfde principe. Dat je soms dingen moet doen waarvan je weet dat het niet naar Gods wil is. Maar die dat toch maar doet om je positie te houden. Wat als je baas je vraagt om dingen zwart te doen? Om bepaalde rekeningen of posten wel erg creatief in te vullen. Je kunt natuurlijk zeggen, iedereen doet het. Maar dat is geen argument. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij of zij zelf doet. Je moet zelf 's avonds weer in de spiegel kunnen kijken. En nog belangrijker, je moet zelf 's avonds je handen weer kunnen vouwen. Je moet je daden verantwoorden naar de Heere God. Wat doe je als je baas je vraagt om zondags te gaan werken? Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat doe ik niet. De Heere God heeft een andere invulling voor die dag bedoeld. Maar als je baas dan zegt, nou, ga dan maar weg bij ons bedrijf. Wat doe je dan? Als je wel de verantwoordelijkheid hebt voor een gezin, kun je er dan aan meedoen? Of ga je dan te ver? Stel je werkt in de zorg. In een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, huisartsenpraktijk. En dan wordt er aan je gevraagd of je mee wilt doen aan euthanasie. Wat dan? Kun je daaraan meedoen? Kun je dat verantwoorden tegenover God? Of kan dat niet? Het is niet moeilijk om zo nog heel veel voorbeelden te noemen. Want er komen vandaag steeds meer morele spanningen op. Op steeds meer werkplekken. Vroeg of laat lopen we allemaal tegen zulke morele dilemma's op. En wat doe je dan? Elia maakt een duidelijke keuze. Hij doet niet mee met dubieuze zaken. Hij houdt schone handen. Obadja houdt geen schone handen, maar kan toch veel betekenen voor Gods koninkrijk. Die twee verschillende houdingen die zie je overal terug. Denk bijvoorbeeld aan de politiek, daar zie je hetzelfde. De lijn van Obadja, dat doet denken aan christelijke partijen als het CDA en de ChristenUnie. Partijen die nauw samenwerken met partijen die niks van het christelijk geloof willen weten. Zoals in onze huidige regering. Daarmee hou je geen schone handen. Kijk bijvoorbeeld naar de abortuswetgeving in ons land. Daar is het CDA mede verantwoordelijk voor. Mede onder verantwoordelijkheid van die partij is er nu een liberale abortuswet. Er worden elk jaar duizenden ongeboren baby's gedood. De lijn van Elia doet meer denken aan die van de SGP. De SGP had in de tijd tegen de abortuswet gestemd. De SGP riep op om vanuit de Bijbel die wet te verwerpen. In plaats daarvan te investeren in voorlichting. In hulp aan ongewenst zwangere vrouwen. Daarmee hield de SGP schone handen. Maar heeft ze aan de andere kant ook niet zo heel veel bereikt. Terwijl het CDA de abortuswet nog enigszins beperkt heeft. Zonder het CDA was hij waarschijnlijk nog veel ruimer geweest. Wat moet je dan kiezen? De manier van Elia of van Obadja? Schone handen houden en vertellen wat Gods wil is, of met vuile handen proberen te redden wat er te redden valt. Wie doet het meest wat Gods wil is? Ik denk dat dat geen tegenstelling is. De Bijbel zegt niet dat Elia het goed deed en Obadja verkeerd, of omgekeerd. Beide mensen hadden hierdoor een eigen roeping. Hun eigen verantwoordelijkheid. Beide hadden hun taak in Gods koninkrijk. Elia liet duidelijk zien wat goed en wat verkeerd is. Wat is naar Gods wil en wat niet. Het geluid was ook hard nodig. In de tijd dat het land overspoeld werd met afgodendienst. Maar Obadja heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Door zijn hulp konden vele profeten in leven worden gehouden. En kon na Agab de dienst aan de God van Israël weer verder gaan. Waren er weer profeten die Gods woord verkondigden. Die onderwijs gaven in Gods geboden en beloften. Beide mensen zijn hard nodig. Ook vandaag. We hebben ook vandaag weer hard mensen nodig als Elia. Christenen, gemeenteleden, die duidelijk spreken en voorleven wat God wil. Die niet meegaan in die grijze gebieden. Wel steeds maar weer compromissen. Steeds maar weer meer water bij de wijn. Maar die zeggen, dit wil God. Dit wil God niet. Die duidelijk zijn. En geen dingen doen die God verbiedt. Ook als je daar een prijs voor moet betalen. Ook als je daardoor alleen komt te staan. Die meer door al je klasgenoten of collega's geaccepteerd wordt. Dan is de prijs die je daarvoor moet betalen soms heel hoog. Tot met hoon en spot toe. Maar met zo'n houding maak je niet overal geliefd. Dan wordt je al gauw starheid, bekrompenheid verweten. Maar we hebben een stem en een voorbeeld hard nodig. In de kerk en in de samenleving. Want er is zoveel grijs gebied. En het moreel besef van wat goed is en niet, dat lijkt steeds vager te worden. Velen, vooral ook jonge mensen, hunkeren naar mensen die duidelijk zijn. En een voorbeeld geven. Maar we hebben ook mensen nodig die, net als Obadja, zoeken hoe ze God kunnen dienen. Op plekken waar bijna niemand God kent. Om daar iets van het evangelie te proberen uit te stralen. Door net als Obadja betrouwbaar te zijn. Oog te hebben voor anderen. Niet alleen aan jezelf te denken, je eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Het is belangrijk dat er op alle plekken in de samenleving christenen zijn. In een fabriek of op kantoor. In de bouw of in het vervoer. In het onderwijs of in de zorg. Bij de overheid of in de dienstverlening. Op alle plekken zijn christenen nodig. Die daar iets laten zien van de vrezen des Heren. Van het navolgen van Jezus. Jij moet zelf uitzoeken welke roeping God voor u heeft. Wat er van jou gevraagd wordt. Dat kan ik niet voor u zeggen, dat moet u zelf uitzoeken. In gebed vragen welke weg hij u wijst. Zoeken naar wat God van u vraagt, welke taak en roeping hij voor u heeft. Het zou toch verschrikkelijk zijn als in een van die gebieden straks helemaal geen christen meer zijn. Hoe kunnen collega's dan nog horen van het evangelie? Als wij niet trouw op onze plaats blijven. Als wij geen leesbare brieven van Christus zijn. Want dat zijn de enige brieven die veel mensen vandaag nog lezen. Laten we elkaar daarin ook wat ruimte geven. Elkaar niet te gauw veroordelen. We mogen elkaar natuurlijk wel kritisch bevragen. Kun je daar wel aan meedoen? Is dat wel Gods wil? Dat is juist goed als we dat doen. Daar zijn we toch ook broeders en zusters voor. Om elkaar te vermanen. Maar dan wel vanuit liefde en zorg. Vanuit oprecht meeleven met elkaar. Elkaar vermanen en elkaar bemoedigen. Want het valt niet mee als je de enige gelovige bent in jouw klas of op je werk. Dan heb je soms hard nodig dat je ook plekken hebt waar je met andere christenen kunt samen zijn. Zoals hier in de gemeente. Op catechisatie, op club, op een kring. Waar je met en voor elkaar kunt bidden. Waar je met elkaar kunt spreken over die morele dilemma's die op je pad komen. Waar je elkaar bemoedigt en toerust voor de taken die we hebben. Ieder op zijn of haar eigen plek. Dat zijn kostbare momenten die we steeds meer nodig zullen hebben. Bent u een Elia? Of lijkt u meer op Obadja? Allebei zijn hard nodig. God roept hen beide. Van beide maakt God gebruik voor de bouw van zijn koninkrijk. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.